Welkom bij de Pallia Podcast. Gesprekken over palliatieve zorg. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 6 van dat boek. Dat gaat over deskundigheid. Je kunt als dokter of verpleegkundige nog zoveel weten van de medische kant, maar hoe breng je de boodschappen over naar een patiënt of een naaste? Hoe leer je dat eigenlijk? Richard Grootbot praat in deze serie telkens met de twee auteurs van het hoofdstuk.
Ik ben Ineke Kopp en mijn man is een aantal jaren geleden overleden. Hij kreeg eigenlijk toen geen palliatieve zorg. En achteraf, toen hij overleden was, zat ik daarover na te denken. Ik ben ooit opgeleid als medisch antropoloog en ik dacht van, ja, dat kan toch niet in Nederland? Ik vertrouwde er echt op, wij vertrouwden er alle twee op, dat die zorg beschikbaar zou zijn. En die was er op dat moment gewoon niet.
Ja, nou, ik ben Marieke Lup, ik ben klinisch psycholoog. En tot aan mijn pensionering was ik hoofd van de afdeling medische psychologie in Haaglanden Medisch Centrum. Die pensionering lukt niet zo goed, zeg ik altijd. Ik vind mijn vak nog veel te fijn en leuk. Dus ik heb veel door schade en schande geleerd en dat wil ik graag overbrengen. Zeker hoe dat zit in de gezondheidszorg en wat belangrijk is daarin naast een stuk medisch-technische zaken. Ook opvang van de patiënt, hoe ga je met emoties om, maar ook hoe de opvang van de dokters en de verpleegkundigen is. Uh-huh. En dat doe ik dus nog steeds. Ik coach veel artsen, verpleegkundigen en psychologen. En ik heb nog een kleine eigen praktijk. En ja. Ik weet hoe het is om kanker te hebben, zelf ook en ook in mijn naaste omgeving. Oh. Dus hoe belangrijk dat is, hoe die opvang is. Dus daar zet ik me nog graag voor in.
Ja. Ja. Jij klinkt helemaal niet gepensioneerd.
Ik ben absoluut niet gepensioneerd. En mijn man moppert daar heel erg over. Ja.
Ik snap het. Ja. Ja. Ineke, je zei al, je man had longkanker. En als ik het zo hoor, dan is in de laatste weken van zijn leven eigenlijk zo'n beetje alles misgelopen. Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe lang wist hij dat hij longkanker had? Hoe is dat gegaan?
In 2020, het coronajaar, is aan het begin van het jaar bij hem longkanker geconstateerd. Er zijn toen onderzoeken geweest en er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Dus er is besloten om de tumor operatief te verwijderen. En ja, dat ging eigenlijk allemaal goed. Hij had dus kans op genezing. Na de hand heeft hij het zelf nog een beetje beter opgezocht. En hij dacht 50% kans op genezing. Maar het ging dus echt redelijk goed. Hij kreeg in de zomer kreeg hij nog chemo. En dat was eigenlijk allemaal best wel moeilijk in dat coronajaar. En tijdens de chemo ging het steeds slechter met hem. Hij had bepaalde pijntjes en hij trok aan de bel in het ziekenhuis. Maar die hadden iedere keer zoiets van, de chemo, daar word je erg vermoeid door. Maar het was gewoon bij hem echt ontzettend vermoeid. Eigenlijk na de chemo is het de bedoeling dat je thuis blijft. Je komt heel af en toe op consult in het ziekenhuis. En hij ging in een trainingsprogramma, een sportprogramma, om zijn conditie weer op te bouwen. En tijdens, hij had echt pijntjes en hij ging achteruit in plaats van vooruit. En hij heeft ook regelmatig gebeld en daar aan de bel getrokken, maar ze konden echt niks vinden. En toen het sportprogramma ook was afgelopen, ja, kreeg hij ook iedere keer te horen, ja, het zijn toch de na-effecten van de chemo. En ik vond zelf dat hij wat harder aan de bel moest trekken. Want hij ging dus echt behoorlijk achteruit in plaats van vooruit. En op laatst is hij eindelijk in december van dat jaar is hij naar de huisarts gegaan voor iets anders eigenlijk. En de huisarts heeft toen ook meteen toch maar een bloedonderzoek gedaan, want hij kon amper meer lopen. En ik had echt zoiets van, ik ga met je mee naar binnen. En Walter had zoiets, ja, ben je nou helemaal raar? Dat kan ik wel alleen. En de huisarts wilde hem eigenlijk al naar het ziekenhuis laten gaan. Uh-huh. Maar de afspraak was 2 dagen daarna eindelijk een consult dus in het ziekenhuis, waar ik al heel lang op hoopte. Nou, toen die dag moest hij zelfs in de rolstoel naar het consult gebracht worden. Ja, en daar werd eigenlijk meteen geconstateerd. Een enorme uitzaaiing had hij in zijn lever. Ik geloof 16 centimeter groot. Ja, en hij is werd meteen opgenomen. Is een paar weken in het ziekenhuis gebleven om de medicatie in te stellen. Of twee weken was het, anderhalve week geloof ik. En ja, in het ziekenhuis was ook een paniek, want omdat corona was uitgebroken. En dat was echt een onveilige situatie, denk ik, voor alle patiënten. Uh-huh. En Walter die wilde ook heel graag thuis sterven. En hadden echt zoiets van, zodra het kan, dan kom ik naar huis. En ja, hij kwam toen thuis en is nog een tijdje, een paar weken lang onder controle van het ziekenhuis gebleven, denk ik. En de dag voor kerst werd de zorg overgedragen aan de huisarts.
Ja, Marike, jij moet die periode van angst, hè, en afstand houden ook nog wel herkennen natuurlijk.
Je bedoelt in die coronatijd?
Ja, in die coronatijd.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar dat merkte je ook, dat veel artsen en verpleegkundigen ook heel angstig waren zelf. En ook natuurlijk door hun eigen omgeving, weet ik. Hè? Dat van, wat ga je nou weer doen in dat ziekenhuis? Dus die gingen al geladen naar het ziekenhuis toe. En dan alle problemen met de bedden. Hè? Ja, dat, ja. Dus ja, iedereen liep dubbel gestrest daar rond. Dus, ja. En als je zo gestrest bent, kan je niet helder nadenken.
Nee, en nee. Daarom gingen er misschien ook wel wat dingen mis. Hè? Want,
in het ziekenhuis.
Ja, Walter ging naar huis. En toen was er eigenlijk helemaal geen follow-up, begrijp ik.
Nee, sowieso. Het ziekenhuis heeft de huisarts heeft niks overgedragen aan de huisarts. Maar de eerste weken, ja, wij weten dan. Iemand die staat nog onder controle van het ziekenhuis. Dus als er iets is, dan trek je bij het ziekenhuis aan de bel. Dan ga je niet naar de huisarts. Uh-huh. En ik zei, zorg was altijd nodig nadat de zorg gesloten was. Dus dan kom je, dat is heel moeilijk om iemand te pakken te krijgen.
Buiten kantooruren.
Buiten kantooruren, ja.
Ja.
Dus ik probeerde dan uit het ziekenhuis te bellen of zelf dingetjes op te zoeken op het internet. En dat vond ik ook wel een paar dingetjes. Maar bijvoorbeeld als Walter een keertje had hij het echt vreselijk benauwd. En toen op het internet gezocht en het bleek dat zo'n snelle oxycodon zou dan helpen. En dat hielp ook inderdaad.
Een sterke pijnstiller is dat, hè?
Ja, ja, ja. Hij had gewoon oxycodon. En die snelle, die hielpen als hij pijn had. Maar ik zag dus ook dat die hielpen als iemand erg benauwd was. Maar zo rommel je echt maar wat aan.
Ja.
En, ik denk niet dat de bedoeling was.
Nee, want wat voor een palliatieve zorg hadden jullie dan?
Geen.
Nul, hè?
Nee, helemaal niets.
Echt? Ook niet van je huisarts?
Wij hebben netjes gewacht tot, ik zei op kerstavond, was het laatste consult en hoorde Walter dat hij nog echt beperkt te leven had. Walter vroeg daar zelf om. Ik weet dat een arts dat nooit zomaar kan zeggen. Dat is gewoon een hele ruwe indicatie. En die had echt zoiets van 6 tot 8 weken. En ik denk dat de arts wel geweten heeft dat die, die periode gewoon waarschijnlijk veel korter zou zijn. Uh-huh. Het punt is dat toen de zorg werd overgedragen aan de huisarts. En de huisarts is ook, die overdracht heeft nooit echt plaatsgevonden. Dus het ziekenhuis had de huisarts volgens mij op moeten bellen, dacht ik achteraf. Om te zeggen, ja, deze patiënt is echt terminaal. Van, die moet zorg hebben.
En nu is het aan jou om die zorg te verlenen als huisarts. Of om het te sturen.
Ja,
of,
ja, ja. Om bijvoorbeeld zelfs een thuiszorg te regelen. Ja. Dat hadden wij nodig. Daar ging ik ook van uit dat dat zou komen. Want ik dacht, ik ben geen medicus. Ik kan niet voor Walter zorgen. Ik heb daar steun bij nodig.
Marike, hoe beluister jij dit?
Ja, ik vind het heel triest. We hebben het natuurlijk over gehad, Ineke. En van, met name dat een longarts tegen jullie zei van, ik ga goed voor jullie, voor Walter zorgen.
Ja, ja.
En ik weet ook van patiënten, ik weet ook zelf, als je in operaties gaat, van hoe belangrijk het is dat iemand dat zegt. En dan geef je je over, hè? Dan denk je niet meer na van, of tenminste in de zin van, oh, dan moet ik het regelen. Ja. Nee, dat geef je over.
Ja.
En dat is dan zo'n breuk in het vertrouwen en van hoe jullie in de kou hebben gestaan daarin. En dat ook een palliatief team inderdaad niet ingeschakeld is. Die kan helpen met wat voor medicatie. Hè? Want alleen pijnstillers, nou ja, hè, daar kan je ook weer delirant van worden en allerlei zaken.
Ja,
en dat hoef je niet te weten als leek.
Nee,
hè?
Dus, nee, dat weet
ja, nee, het is dubbel op. Hè? Je zit al met dat heftige proces. De machteloosheid en je voelt je verantwoordelijk en je kan het niet. Dat moet vreselijk zijn.
Ja, je wil juist heel goed voor
precies
iemand
zorgen. Precies, juist omdat dat het laatste ook is. Ja.
Ja. Ja. En tegelijkertijd, het is coronatijd.
Ook
wij weten dat de zorg overbelast is.
Ja.
Dus ook Walter, die wilde niet piepen, te veel piepen.
Ja. Ook dat nog een keer erbij. Ja.
Terwijl je dat misschien eigenlijk wel had moeten doen.
Ja, natuurlijk. Ja. Achteraf weet ik precies wat we hadden moeten doen.
ik snap je.
Had ik ook echt volop informatie gezocht en had ik aan de bel getrokken veel meer.
Maar toch nog even, op een gegeven moment stel ik me voor dat je tegen die huisarts zegt van... Hey, we hebben eigenlijk helemaal geen hulp, we weten niet welke kant we op moeten. Kun jij niet eens wat doen? Wat zei die huisarts dan?
Nee, maar de huisarts, ik zei op kerstavond kreeg Walter te horen dat hij niet meer lang te leven had. De dinsdag daarop kwam de huisarts. En die heb ik toen echt duidelijk gezegd van... gevraagd van, hallo, er moet hulp komen.
Ja.
En? Heb ik echt gezegd. En op dat moment zat Walter, die zat rechtop in bed... gewoon lekker te kletsen met de huisarts. En die huisarts die heeft gewoon een totaal verkeerde inschatting gemaakt. Die had echt zoiets van... Nee, daar hebben we het volgende week over. En dat was dus in het nieuwe jaar.
Ja. Marieke, het gebrek aan informatie, hè, in het verhaal van Ineke, dat is natuurlijk heel belangrijk. Terwijl je tegenwoordig, je krijgt juist heel veel informatie. Hè. Familielid van me die kreeg veel medicijnen en ook allemaal papieren erbij. Mm. En die zei tegen haar dokter, heel eerlijk, ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dit helemaal niet gelezen heb.
Ja.
Herken je dat een beetje?
Ja, heel erg. Heel erg. In zo'n fase ben je ook echt niet, staat je hoofd er niet naar om al die stapels papier te lezen. Ja. Dat gaat pas achteraf. Dus het is ontzettend belangrijk om steeds af te stemmen met de patiënt. Maar ook met jou bijvoorbeeld, Ineke. Want ik zie heel vaak dat mensen zich groot houden. De dokter komt en ik wil het goed vertellen. En die dokter, dan is het moeilijk om dat in te schatten. Zeker als je al overbelast bent als dokter, wat ik denk wat bij hem gebeurd is.
Ja.
Maar dan dat je even vraagt aan de partner van, hoe is het? Hè? Ik zie dat uw man bijvoorbeeld... nog heel vitaal en vief is. En dan kan je als partner zeggen, ja, maar dokter, van dat is nu. En als u weg bent, dan stort hij waarschijnlijk in. Hè? Of u weet niet hoeveel energie dit kost. Ik zie dat is echt een cruciaal iets. Dat je als patiënt, ik ken het zelf ook als patiënt, wil je toch wat groter houden dan het is.
Ja. Ja.
Waardoor je als arts natuurlijk ook het moeilijker in kan schatten.
Eigenlijk niet goed weet van wat kan ik nou wel en niet vertellen.
Nee, en ook wat voor zorg moet ik in dit geval moet ik leveren? Hè? Want dat was in het weekend. Hè? Dan is het inderdaad lastig om thuiszorg te regelen, zeker in coronatijd.
Nee.
Dus als je dan een hele vitale man ziet, hè, van denk je, nou, dat kan nog wel eventjes duren. Maar dat afstemmen met degene die, hè, de partner of die daarnaast leeft, van ik zie dit en dat, klopt dit eigenlijk wel? Terwijl hè, ook jouw man was ontzettend ziek.
Ja,
dat was duidelijk.
En hij sowieso, als Walter zich beter had gevoeld, had hij de huisarts nooit in bed ontvangen. Het was echt wel iemand die ook het uiterste uit zichzelf heeft geknepen. Want dat gesprek met die huisarts was heel belangrijk voor hem.
Ja.
Want hij had netjes ook al opgeschreven wat hij aan de huisarts wilde vragen. Wat hij nog wilde in de rest van zijn leven. Daar had hij ook goed over nagedacht. Ja, en de huisarts heeft eigenlijk mij een beetje genegeerd. Want die vraag om thuiszorg, die was echt...
Nijpend.
Voor mij was die nijpend.
Ja.
Denk je dat jouw geval uniek is geweest?
Nee. Nee, want ik weet inmiddels dat artsen... ook, bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen heb ik dan gehoord, hoor. Dus... Dat mensen bijvoorbeeld op een afdeling liggen te sterven, terwijl de specialist er helemaal niet over nadenkt dat zij een palliatief team hebben.
Ja, klopt.
En er gebeuren dramatische dingen. Dus zelfs in het ziekenhuis.
Ja.
Nou, thuis is het natuurlijk nog veel erger, want daar is geen verpleging in de buurt als er zoiets gebeurt. Maar nee, daarom is juist goede informatie nodig. En het is ook heel belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen vragen.
Dat
mensen gaan zeuren. Zelf vragen en zeuren, denk ik, achteraf.
Ja. Marieke, hoe leer je, kun je een dokter leren om met feedback om te gaan? Want dat is eigenlijk wat hier misging, toch?
Ja, feedback, dat is dan zo'n verzachtend woord, hè, maar dat wordt als kritiek opgevat. En dat kan je leren. Het vraagt ook wel wat van iemand dat hij toch wat stabiel is, zelf, emotioneel. Want als je kritiek krijgt, is het nooit leuk. Je kan ervan leren, dat is altijd mooi. Maar vaak voel je het als een afwijzing. En dat is in dit geval denk ik ook gebeurd.
Ja.
En als iemand zich afgewezen voelt, dan voelt hij zich bedreigd. En als je bedreigd voelt, ga je vechten of vluchten. En Nou, hij is beide, heeft hij het gedaan. Hij heeft wat gevochten om het toch wat afwerend naar jou toe te zijn en niet op de inhoud in te gaan. Hij is gevlucht eigenlijk door geen gesprek met jou aan te gaan. Ja. Maar je kan het wel leren, zeker. En ook, dat vind ik heel belangrijk, dat als je met mensen werkt, hè, of je arts bent, verpleegkundige of psycholoog, dat je zelf weet wat jouw eigen zwakke punten zijn, je littekens zijn.
Ja.
Want onder druk, en in een ziekenhuis sta je onder druk, de patiënt staat onder druk, de arts, en zeker in de coronatijd, dan kom je uit je comfortzone. En dan moet je goed weten van jezelf, oké, dit gebeurt er met mij. Hè? Van ik ben bang, boos of bedroefd, dus ik kan niet meer zo helder nadenken. En ik moet eventjes time out, of ik moet even overleggen, of ik moet even nu niks zeggen. Ja. En dat probeer ik ook artsen en verpleegkundigen en psychologen ook te leren. En dat doe ik met mezelf natuurlijk ook, want ik ben zelf ook precies hetzelfde. He, dat je soms emotioneel raakt of boos of bang raakt. En dat je dan weet, hoe kan ik mezelf weer rustiger krijgen, waardoor ik helder kan nadenken. Ja. En eventueel kritiek kan opvangen van, het is niet leuk, maar laat ik niet mezelf helemaal afgewezen voelen wat deze huisarts, denk ik, gedaan heeft. Ja.
Ja. Ja. Ik wil nog even terug naar die informatie.
Ja.
Wanneer geef je welke informatie aan een patiënt? Hoe controleer je of die patiënt daaraan toe is of niet? Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat artsen heel erg geneigd zijn om informatie juist zoveel mogelijk te geven.
Ja, klopt. Afstemmen. Als patiënt weet je vaak heel goed wat je wel en niet wil hebben. He, misschien heb ik heb wel een mooi voorbeeld van een hele empathische oncoloog, waar ik graag mee samenwerk. En die vroeg op een gegeven moment aan me, ja, maar ik weet nooit goed, moet ik nou iemand heel veel gaan vertellen of juist niet? Heb je daar niet een testje voor? Nou, psycholoog heb natuurlijk die stikken van de testen. En ik voelde me een beetje verleid. Dacht ik, nou, dan kan ik tenminste ook wat heel concreets inbrengen. Toen dacht ik later, jeetje, dan moeten die mensen ook nog een vragenlijst invullen. Dus toen heb ik ook gezegd, Frank, eigenlijk kan je het gewoon beter vragen. Mevrouw, wat wilt u? Hè? Zal ik u heel veel vertellen of niet zoveel? En dat is eigenlijk het beste, hè, dat je dat vraagt. En sommige mensen varen wel bij heel veel informatie, want dat geeft ze controle. Maar een heleboel hebben ook zoiets, dokter, ik vertrouw u en ik wil doorgaan met mijn leven en niet te veel bezig zijn met al die medische dingen. Dus laat u maar, hè, ik vertrouw u. Dus dat afstemmen. En ook tijdens het proces veel afstemmen. Ook vragen van, goh, ik vertel u dat nu. Hoe is dat voor u? Wat denkt u erbij? Bent u ergens bang voor? Waar heeft u zorgen over? Probeer dat heel concreet te maken. En dan weet je ook welke koers je moet varen. Het is echt het samen doen. Hè? Van, je bent als dokter niet helderziende. En ik merk zelf ook, dat ken ik zelf ook, als je onzeker wordt, omdat de patiënt misschien afwerend is, ga je denken, oh, ik doe het misschien niet goed, ben je geneigd om heel veel informatie te gaan geven. En dat zie ik dokters ook doen. Dan raak je verstrikt, je ziet de patiënt afhaken of geïrriteerd raken. Nou, dan word je nog onzeker en onrustig, ga je nog meer vertellen. Dan kan je beter zeggen, goh, ik zie dat ik niet duidelijk ben. Of ik geloof dat ik veel te veel vertel. En zet dat vraagteken erachter, want dan kan iemand zeggen, ja, dokter. Of nee, dokter, ik luister juist goed. Maar dan weet je waar je aan toe bent. Ja. Het is eigenlijk een thermometer die je steeds bij de patiënt houdt, hè, bij de ander houdt, om te kijken van, klopt het nog? Zitten we nog op dezelfde lijn?
Ja.
Het klinkt zo simpel, het lijkt een open deur. Een psycholoog is een handelaar in open deuren, zeg ik altijd, maar die worden vaak niet gezien.
Ja. Ja. Ineke, de ervaringen die jij nou hebt opgedaan op dat moment,
ja.
Heeft dat de manier waarop je kijkt naar dokters of met ze omgaan veranderd of niet?
Eigenlijk niet. Want Ik moet eigenlijk zeggen dat Walter was zelf wetenschapper. En die was vol vertrouwen, had veel vertrouwen in de medische wetenschap. Dus op het moment dat de dokter zei, we gaan goed voor je zorgen, geloofde hij dat ook. En ik ben wat dat betreft altijd veel wantrouwiger geweest. Want ik weet dat als ik naar een arts ga, moet ik mezelf overleveren. Want de arts weet meer van mijn lichaam als ik. Maar ik hou het wel heel goed in de gaten. Dus, qua palliatief heb ik zoiets van, ik moet nu eigenlijk mijn einde moet ik heel goed gaan regelen en vastleggen.
Dus dan, dat is dan toch veranderd?
Ja, dat is zeker veranderd.
Ja. Ja. Marike, ze noemde al het woord vertrouwen en overleveren. Je wilt eigenlijk als dokter dat mensen die bij je komen, dat die meteen al a priori jouw kennis en kunde accepteren.
Ja.
He, je, eigenlijk vraag je van mensen voordat je ze hebt ontmoet, vertrouw me maar. He, maar sommige mensen kunnen dat ook echt niet. Wat dan?
Nee. Ja, dan kom je bij mijn stokpaard toch. Over hechtingen. Wij zijn als mensen zoogdieren. En het is je hecht je aan je ouders. En of de mensen die heel belangrijk voor je zijn in de beginfase in je leven. En hoe die met jou omgaan, bepalen hoe jij over jezelf en over de wereld denkt. He, de aannames van, ik kan op mezelf vertrouwen, omdat je als kind geleerd hebt, ik kan stapjes maken naar buiten. En als het goed gaat, dan laten mijn ouders me ook vrij daarin. Geef me het zelfvertrouwen, je kan het. Als het niet goed gaat, als je valt, pakken ze je op en helpen ze je. En ook dat je die aanname doet van, andere mensen zijn ook in redelijke mate te vertrouwen. Dus ik kan ze vertrouwen. Nou, dan ben je veilig gehecht, noemen we. En dat is beter dan 3 miljoen op de bank van je ouders krijgen dan, hè, dit veilige hechting is ongelooflijk. Maar heel veel mensen zijn niet veilig gehecht. Hè. Grote onderzoeken zeggen ook 50% van de mensen zijn veilig gehecht, 50% niet. En dat is een glijdende schaal. Hè. Dat is niet heel absoluut, maar sommige mensen een klein beetje veilig gehecht en een beetje onveilig gehecht. Maar met onveilige hechting, die komt met name naar voren als je onder spanning staat. Als het allemaal rustig is, dan kan je alles wel aan. Maar als jij onder spanning staat, dan gaat dat alarmsysteem in jouw brein, jouw limbisch systeem, gaat op tilt. En die zegt, je moet overleven. En dan ga je vechten of vluchten. En dus als je onveilig gehecht bent, in een spannende situatie, bij een dokter, dan is het heel moeilijk om je over te geven als jij het idee hebt, ja, mensen zijn niet te vertrouwen.
Ja, ja.
Dus dan ben je al achterdochtig. De andere kant, als je niet op jezelf hebt leren vertrouwen, dan stel je heel afhankelijk op van die dokter. Oh, dokter, zegt u het maar. En dat is heel vleiend voor de dokter, ook voor de psycholoog. Ik ken het zelf ook, van, je bent de beste psycholoog die er is. Maar als iemand niets leert en je maar blijft bellen, dan gaat dat ook irritatie geven van, hè, maar als iemand afwerend naar jou is, voel je ook als dokter of als psycholoog of als verpleegkundige ook afgewezen. En dat geeft ook een bepaalde dynamiek. Hè? En dan denk je ook, nou, die patiënt zie ik liever niet meer, of dat hou ik maar kort. Dus of je gaat er een beetje boven staan, je probeert dan heel veel uit te gaan leggen. Dus dat vertrouwen en dat weten over hoe iemand gehecht is, en dat kan je vaak al voelen in het contact, om daarop af te stemmen is als arts heel belangrijk. En daarom vind ik het zo belangrijk dat artsen, iedereen die met mensen werkt, daar veel meer van weten.
Ja.
En dat je het ook kan begrijpen. Hè? Ik geef heel veel les aan artsen. En als ik dit vertel over die hechtingstheorie, dat is, nou, het is een heel verhaal natuurlijk, daar is nu geen tijd voor. Maar dan krijg je inzicht, oké, dat is waarom iemand zo reageert naar mij toe. Of dat is hoe ik zelf reageer, want wij zijn ook, hè, mensen, ook artsen, verpleegkundigen, psychologen, met je eigen gekke en sterke dingen. Dus,
ja.
Ja.
Ja, want Ineke, ik hou nog even aan op wat je net zei. Hè? Van als ik in een palliatieve fase terecht zou komen, als ik palliatieve zorg nodig zou hebben, dan ga ik het zelf wel regelen, ga ik het zelf uitzetten.
Nou, ik weet natuurlijk niet of ik dat dan kan, maar
Nee, maar dat is je insteek.
Het is wel belangrijk dat de mensen die dan voor mij misschien gaan zorgen, dat die heel goed weten wat ik wil. En ook wat ik niet juist niet wil. Maar tegelijkertijd, het gaat ook om een stukje expertise. Ik wil graag terechtkomen bij mensen die palliatieve zorg serieus nemen. Dus die daar ook voor gekwalificeerd zijn. Bijvoorbeeld de huisarts waar ik het net over had, die maakte nooit gebruik van het palliatieve team. Omdat hij zei, dat heb ik niet nodig. En dat deed hij ook niet omdat het een vervelende man was. Het was juist een hele aardige man. Maar hij was daar gewoon echt van overtuigd. En het gaat erom dat die mensen die daarvan overtuigd zijn, dat die ook een beetje aan het twijfelen worden gebracht. En dat zij, hoe noem je dat ook alweer met een mooi woord, zich bewust onbekwaam voelen. Dat ze er niet van uitgaan dat zij het goede doen. Ja. En ik denk in de palliatieve zorg is dat heel belangrijk. Want er komen heel veel ouderen gaan nu palliatieve zorg nodig hebben in de toekomst. Dus het is heel belangrijk dat artsen en specialisten daarvan op de hoogte zijn, dat ze op tijd die palliatieve zorg bijhalen. Of zich bijscholen.
Ja. Nou, en het ook, hè, van, het is ook fijn voor een arts. Want je hoeft, als een huisarts, je hoeft ook niet alles te weten dat je die backup hebt vanuit het ziekenhuis. Hè? Dat mag ik nog iets toevoegen over die palliatieve zorg? Ja. Ik merk zelf, ik heb nu ook een patiënt die in de terminale fase is, maar daarvoor dus meer in de palliatieve fase. Dus ik heb toen meteen gezegd, joh, heb je het palliatieve team, is dat van het ziekenhuis ingeschakeld? Want ik zie ze in de privépraktijk. Nee, dat gaan we maar niet doen, want dan betekent het einde. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk ook aan mensen meegeven. Palliatief team betekent niet dat je al in je terminale, in je laatste fase zit. Dus ja, het is zo belangrijk. Ik heb zelf in het palliatieve team gezeten om medicatie af te stemmen, om te kijken wat voor zorg, wat voor emotionele zorg, maar ook wat voor medisch-technische zorg nodig is. Dus dat misverstand weggenomen wordt.
Ja, het is niet het einde. Het is alleen maar de fase die je komt nadat mensen niet meer de ziekte kunnen genezen.
Ja, precies.
Ja. Kijk, waar gewerkt wordt, daar worden fouten gemaakt. Ja, en dan, nu is dit een heel ernstig verhaal dat Ineke vertelt. Maar als het minder ernstig is, er is een fout gemaakt. Hoe kun je dan de boel herstellen? Wat is de beste manier om dat te doen? Zoals ik het beluister wat de huisarts heeft gedaan van Ineke. Die deed eigenlijk alles fout, als ik het zo kort hoor. Ja. Wat is een goede manier om het te doen?
Nou, ten eerste bij jezelf te realiseren dat er een fout gemaakt is. Het jezelf niet al te kwalijk te nemen, want dan gaat het alleen maar slechter worden. Hè. Dus dat, maar van god, dit gebeurt wat jij zegt. Dit gebeurt en natuurlijk in de medische setting is dat heel heftig, voor het individuele mensen. Maar dan ook het aangeven aan mensen van, ik wil daar bij u op terugkomen. Dit heb ik niet goed gedaan. En dit vind ik vreselijk. Vind ik vreselijk voor u en dit had niet moeten gebeuren. En dan is heel belangrijk, want dan gaan mensen vertellen. En die komen natuurlijk met verwijten. En dat je dan als arts toch rustig kan blijven, je niet gaat verdedigen. Maar meeleven, proberen mee in te leven wat het voor de ander betekent en dat toe te geven. Dat verdedigen, begrijpelijk, dat doe je dan als mens. Probeer dat niet te doen, maar probeer te luisteren en in te leven hoe dat voor de ander geweest is en dat toe te geven. En dan ook een hele belangrijke wat ik merk, wat ook mensen wat helpt in zo'n situatie om aan het eind van het gesprek, ik ga dit en dat proberen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dat je daar ook actief mee omgaat.
Ja, Ineke?
Ja, dat was voor mij de belangrijkste reden ook om naar de huisarts toe te stappen. Toen ik eenmaal gerealiseerd had dat met die medicatie dat hij echt fout bezig was. Want ik dacht, dat doet hij bij zijn andere patiënten misschien ook. En dat kan ik niet zomaar laten lopen. En dat heeft een tijdje geduurd, hoor, voordat ik dat gerealiseerd had. Want verder was het een goede huisarts. Na het overlijden van Walter belde hij mij iedere week ook nog even op om een praatje te houden. Maar daar ging het fout. Dus. Ja. En ik wilde gewoon dat hij erover na ging denken.
Ja.
Ja. Marieke, jij zei net, luister naar mensen, koppel terug, doe ik het goed. Hè? Ik zie dat hier iets misloopt, dat u me niet begrijpt of vertel ik misschien te veel. Hè, dit zijn allemaal communicatieve vaardigheden waar we het dan over hebben. Ja, wij zitten nu met z'n drieën te praten. Wij zijn praters, maar als je nou niet zo'n prater bent als dokter, kun je dat leren?
Je kan zeker wat leren. Ja hoor, ik geef veel trainingen en coaching. Je kan het zeker leren, je moet het wel willen. Ja, en soms moet je een drempel over omdat je onzeker bent. En natuurlijk wat je niet kan als mens is moeilijk om te doen. Hè? Dus dan moet je een drempel over. Maar het is zeker te leren. Hè? De een zal er beter in zijn dan de ander. De een kan beter chirurg worden en dan de gespecialiseerd verpleegkundige wat meer laten uitleggen omdat hij dat beter kan. Uh-huh. Ken je eigen kwaliteiten daar ook in en probeer toch wat bij te scholen, zou ik zeggen. Ja, maar dat vraagt moed,
Want Ineke zei net, en terecht, hè, palliatieve zorg zal steeds meer verleend gaan worden in Nederland. Al was het maar vanwege de vergrijzing. Ja. Denk je dat dit, die communicatieve vaardigheden, maar ook andere dingen die horen bij palliatieve zorg verlenen of sturen, dat genoeg ingebed is in de opleiding die artsen nu krijgen?
Nou, niet genoeg.
Ineke, ik zie jou al nee. Ik kom zo bij jou. Eerst even jij, Marieke.
Ja, nee, niet genoeg. En ik denk ook als je realiseert, en dat is niet alleen in de palliatieve zorg, dat is in de hele zorg, dat als die relatie, die behandelrelatie goed is, dat de genezing ook met zoveel procenten toeneemt. Dat medicatie meer beter gebruikt wordt, therapie trouw is. En ook bij operaties, het ook al als je weet, er zijn duidelijke onderzoeken over, als je je gesteund voelt van, hè, ik ga goed voor je zorgen, dat de anesthesist en de chirurg dat zeggen, dat je veel beter uit die operatie komt en sneller geneest. Denk, ja, als we dat nu niet gaan gebruiken met de oplopende kosten, om dan maar die factor daarbij te halen. Het is zo zonde. Hè? Ja.
Ineke?
Ja, palliatieve zorg, weet ik, was vroeger een keuzevak. Dus er zijn heel veel specialisten en artsen die daar eigenlijk nooit zo mee in aanraking zijn gekomen. En die zelf de keuze hebben om de palliatief specialisten in te schakelen. En ik zou dat graag willen veranderen. Ja. Dus op het moment dat zij geen kennis hebben en geen bijscholing hebben gehad, dat de zorg over wordt gedragen aan mensen die die kennis wel hebben.
Ja. Hebben. Ik heb wel eens met een chirurg gesproken en die zei, ja, wij zijn van het genezen, wij zijn van het plan B. En dan hebben we nog een plan C en misschien nog wel een plan D. Maar het doodgaan, daar doen we niet aan.
Ja, ja.
Dat is een taboe.
Nee, dat je dat ook realiseert, dat voor veel mensen, voor artsen, het heel moeilijk is om mensen dood te zien gaan. En voelen zij zich ook machteloos bij, hè? Ik heb, maar dat is in het grijze verleden, maar ooit met een uroloog, waar een man blaaskanker had, die we allebei begeleiden in ieder geval. Maar de uroloog, ontzettende fijne man daarin, maar die werd woedend toen de man net overleden was. Je laat me in de steek eigenlijk, ja, was het. Hè? Van, ja. Die kon het niet verdragen.
Ach.
Ja, maar omdat je, ja, als dokter inderdaad word je zo opgeleid. En dat is een andere kant. We zullen toch veel meer moeten leven. Van, er zijn dingen die we niet kunnen veranderen. En doodgaan hoort bij het leven. Hè? En
ja.
Dat vind ik ook zo belangrijk, dat ja, we geven ook cursussen daarin aan artsen, van hoe om te gaan met lijden, met een lang ei en met doodgaan. Dat moet je ook leren van, ja, ik ben niet almachtig.
Ja.
En ik weet het ook niet altijd. Hè, dat,
ja. Ja.
Jij zei net, Ineke, van draag het over aan iemand die het wel kan. Maar wat zou je willen dat er in de opleiding van dokters dan verandert? Want je zou willen, we krijgen er allemaal mee te maken, zou
ja,
je kunnen zeggen.
Ja, ja. Ja, ik zou willen dat er gewoon veel meer aandacht wordt besteed aan palliatieve zorg. Want sowieso. En ik besef ook dat
als basisvaardigheid.
Als basisvaardigheid. Maar ook weten wanneer je iets moet overdragen. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Want dat is misschien een zijstraatje. Maar een tijd geleden kwam de houtboer bij mij hout brengen. En die vertelde zijn vrouw had longkanker al een hele tijd. Dat wist ik. En ze kon amper nog lopen. Het was nu ook naar de hersenen. Ze liep bij de longarts en bij de neuroloog. En ik zei van, en de palliatieve zorg? En hij zei tegen mij, pallia wat? Dus ik heb het woord voor hem opgeschreven. En ik zei, alle twee vragen bij alle twee de specialisten. Dus er was nog geen woord over gesproken. Terwijl, wat ik hoorde, had die vrouw duidelijk hulp nodig. Dus hulp om het lijden te verzachten.
Ja. Ja. Marieke, wat zou jij willen dat er verandert in de opleiding van dokters?
Dat daar veel meer aandacht voor komt, ook van over hoe je zelf als mens in elkaar zit. Want als dokter neem je ook jezelf mee onder spanning. Reageer jij net zoals elk mens met vechten, vluchten of bevriezen. En dat moet je weten. Weet je, we worden doodgegooid met allerlei kwaliteitsstandaards en visitaties en dat soort zaken. Oké, dat zal tot op zekere hoogte zal dat best goed zijn. Ik noem altijd van, ik ben een goede psycholoog, of voor de arts denk ik ook. Als ik mezelf dus ook goed ken, maar als ik dingen weet, als ik up-to-date ben, maar als ik het niet weet, dat ik dat kan overdragen. En als ik bij mezelf in behandeling zou willen gaan. Hè, dat zijn drie dingen die heel belangrijk zijn. En die laatste twee ook sluiten hier denk ik bij op aan. Je hoeft niet alles te weten als je maar weet van, ik kan ook zeggen, ik weet het niet, ik draag het over aan mijn collega.
Of van een consulent palliatieve zorg.
Zeker in dit geval. Ja.
Want die zullen dan, er worden nu mensen opgeleid. Laten we hopen dat dat beter gaat. En in de tussentijd zijn er ook mensen, jij zei het net, Ineke, hè, draag het dan over bijvoorbeeld aan zo'n consulent, toch?
Ja, precies. Van vragen na, dat is het belangrijkste. Ja. Van informeren patiënten dat er dingen zijn waarna ze kunnen vragen. Dat is sowieso al iets dat patiënten wat mondiger worden. Maar, want wij wisten ook niet waar we om konden vragen. Ik wist alleen thuiszorg en die weten dat. Ja. Die weten wat er moet gebeuren. Dat zijn de meer specialistische mensen. Ja. Maar toen in de tijd, toen ik op het internet zocht, er was bijna niks. Er was informatie voor artsen, maar dat kon ik niet lezen. Dat was ook niet aan de orde voor mij. Dat is nu verbeterd. Er is nu een website voor mantelzorgers en ook patiënten. Dus er is veel meer informatie.
Veel meer informatie.
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even één ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie twee willen weten, dan kan dat. Door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf. Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze aflevering hadden we het over deskundigheid. Je kunt als dokter en verpleegkundige nog zoveel weten van de medische kant, maar hoe breng je de boodschappen over naar een patiënt of naaste? Deze podcast maakt onderdeel uit van de Pallia-podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan de diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. De Pallia-podcast is een productie van Audiodroom Podcast Producties.